Mijn naam is Jeroen Olieslagers. Ik ben auteur en writer in residence in het prachtige museum Maaier van den Berg. En dat komt goed uit, want al sinds mijn kindertijd ben ik gefascineerd door de Dullegriet van Pieter Bruegel de Oude. Tijdens een avond met de Dullegriet ging ik met 5 gasten in gesprek voor en over het schilderij en dat was vreed plezant. Maar goed, oordeel zelf. U kunt een avond met de Dullegriet hier opnieuw beluisteren en ik wens u heel veel plezier. Dames en heren, welkom voor de laatste sessie vanavond met Jan Leijers als nachtwacht. Jan, ga zitten. Het is zo formeel. Ik zal nog even blijven rechtstaan. Oké, dames en heren, ik kan voor degenen die het... er zullen misschien toch mensen zijn die dit voor de eerste keer horen. Ik leg even de spelregels uit. We doen geen interview. Ik ben geen interviewer. Jan is een interviewer en van alles en nog wat, maar ik ben geen interviewer. We doen een gesprek. En we doen dat gesprek om voor mij de relevante reden dat dit schilderij gemaakt is in opdracht. Er is een opdrachtgever. Helaas weten we niet wie dat was, die opdrachtgever. En die opdrachtgever en die kunstenaar, Pieter Bruegel de Oude, dan stel ik mij gewoon voor, die twee hebben een gesprek gehad. En dat gesprek was volgens mij... Ik had er zoveel voor gegeven hebben om dat gesprek te hebben meegemaakt. Misschien waren dat verschillende gesprekken, maar... Dat schilderij is daaruit gematerialiseerd. Uit dat gesprek beeld ik mij dan in. En misschien dat die opdrachtgever heeft gezegd van... Beste Pierre of beste Pieter, ik wil een Bosjaans landschap. En misschien is dat gesprek veel verder gegaan dan dat. Hè? Jeroen Bos is zeker aanwezig. Maar in ieder geval, dat schilderij wordt geschilderd door Bruegel op eikenhout uit het Baltisch gebied. Hè? Dat wordt ingevoerd. Dat is echt top, top, top hout. Bruegel schilderde altijd met echte goede materialen. En dan komt de moment suprême waarbij dat schilderij naar de opdrachtgever gaat. En dat de opdrachtgever denkt, en nu ga ik mijn vrienden uitnodigen. En een etentje geeft, dat zie ik in mijn verbeelding. En dan tegen zijn vrienden zegt, op het juiste moment voor het dessert, ik heb een nieuwe Bruegel. Waarop dat iedereen recht veert en zegt, ah. En vervolgens naar dat schilderij komen kijken en beginnen nadenken van wat heeft hem geschilderd? Wat deelt hem met ons? En het is een beetje dat gevoel dat ik eigenlijk probeer om samen met u op te bouwen. We gaan samen naar die schilderij kijken. Jan en ik gaan babbelen. We weten eigenlijk nog totaal niet naartoe, maar waar. Dat is ook niet zo belangrijk.
Weten we dat ooit?
Dat weten we nooit. We moeten die zekerheid absoluut uitschakelen uit ons leven. We weten nooit wat er binnen een paar seconden gebeurt. En we doen aan wat dat nu modieus heet, slow art. We kijken gewoon heel intens 3 kwartier naar de schilderij. En we gaan babbelen. Ik ga zitten. Eerst.
Heet dat zo, slow art?
Het heet nu slow art, ja.
Slow food.
Slow food.
Slow TV.
Slow art is lang naar een schilderij kijken en het laten binnenkomen. Mag ik je vragen, wacht, om het toch maar even te openen. Is het de eerste keer dat je dit schilderij live ziet?
Dat vroeg de vriendelijke dame met wie ik contact had en die me de praktische details van vanavond doormailde. Die vroeg me dat daarnet ook in de kleedkamer. Mm-hmm. En ja, ik noem dat nu de kleedkamer, de wachtkamer, de green room.
De backstage.
Ja, hoe moet ik dat noemen? Ja, de opwarmkamer. En in alle eerlijkheid weet ik dat niet.
Ah.
En dat zegt dan weer veel over... Vandaag, ik ken natuurlijk wel, het komt mij vertrouwd voor. Mm, mm. Maar of dat nu is dankzij de Bruegelboek, Mijn vader was... Je hebt eigenlijk de verkeerde uitgenodigd. Want ja. Mijn vader was bevlogen en getalenteerd tekenaar, aquarellist, schilder. Karikaturist ook.
Ik heb hem ontmoet. Jaren geleden, als kind, denk ik. Onze vaders kenden elkaar toch een beetje. Nee? Is er niet meer?
Ik heb daar beelden van. Hè?
Ja, beelden van? Van ja. Mijn vader en uw vader.
En jij?
En ik. Dat is er nu bij.
Wil je het zien?
Nee. Ja? Straks wel.
Maar die had natuurlijk ook veel kunstboeken, maar onder andere een boek over Breugel.
Ja.
Daar heb ik het zeker ook in gezien. Maar ik heb het natuurlijk ook op tv al gezien. Dus ik weet van heel weinig dingen, kan ik met zekerheid zeggen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik heb nooit een tempel of een Machu Picchu. Ik ben nooit in Peru geweest, dus ik weet zeker dat ik dat niet gezien heb. Maar van een bepaald schilderij in de Tate Gallery, heb je dat echt gezien? Of... Ja. Ik weet het, ik ben in de Tate Gallery geweest. En als je mij dat schilderij nu laat zien, weet ik... Ah ja, dat is dat schilderij, maar heb ik dat nu echt gezien? Dus, en dat is een groot verschil. In de tijd van Breugel moest je te voet naar Compostela of je had die kathedraal van je leven niet gezien.
Mm-hmm.
Alles is nu, alles hangt, is beschikbaar. Zo.
Ja.
Bijvoorbeeld het eerste wat mij nu, als ik hier zit, zwaar tegenvalt, is dat heel die bovenste helft zie ik dus alleen maar die spotjes, ik zie die reis, ik zie...
Ja.
Ja, nee, ik zie een weerspiegeling van glas.
Ja. Dus maar niets houdt u tegen om daar te gaan staan.
Dus het eerste wat ik nu heb, is eigenlijk in die boek van ons vader, was dat veel...
Zag het er beter uit?
Nee, ja, het is erg om te zeggen, maar het is gewoon zo. Dus ik zal misschien hier eens komen staan.
Ja,
dus ik
dan misschien... ja dat lijkt mij aangenaam.
Ja, nee, ja. Ja. Dat is al iets anders, hè?
Ja.
Maar ja, met de stak...
Koen Filet is daar ook gaan staan, als schilder. En die was daar ook gaan staan.
Ja?
Dus dat er eigenlijk niet slecht, Jan.
Ja, nee. Nu zelf ben ik, dat moet ik nu wel zeggen, want je hebt mij gemaild in eerste instantie, dacht ik.
Mm-hmm.
Ik weet niet hoe dat je dat daar verwoord hebt.
Dat weet ik.
Hey, want het was eerst in maart, maar ik was dan uiteindelijk verhinderd. Ik heb dat in maart vorig jaar nog eens gedaan en blijven slapen en dit soort gesprekken.
Ja.
En ik dacht, oei, Jeroen, dat vraagt nu echt aan de verkeerde. Want ik ben eigenlijk een mens van de abstracte kunsten. Dus lezen, muziek. Maar ik ben niet zo plastisch aangelegd. Mijn vader was dat veel meer. Mijn broer, zaliger, was dat ook. En in het naar hier rijden voelde ik mij ook een beetje kennen die een droom. Dat je zo heel realistisch in de gang zit te wachten om een examen fysica af te leggen. En je weet gewoon, ik heb dat niet vast gehad. Ik ken daar, ik weet niets. Allee, ik heb -10/20. Weet je wel? Dus als er nu iemand is die u op zich niets nieuws kan vertellen over Pieter Breugel en met name de Dulle Griet, dan, maar misschien zit daar een geheime bedoeling achter, dan ben ik het eigenlijk.
Oké, okay, het was interessante zelfhygiëne dat je nu hebt gedaan, maar daar gaat het eigenlijk niet echt over. Waarom dat ik je heb uitgenodigd, Jan, buiten alleen weet die Breugelbiografie heeft geschreven en heel veel kennis erover heeft.
Misschien ook, ja.
Is juist gewoon kijken naar dit schilderij. Want ik stel mij dan voor dat die vrienden van die befaamde opdrachtgever ook niet noodzakelijk zo beslaan zijn.
Zoals jij het verhaal schetst, hebben die vrienden zich afgevraagd, misschien niet hardop durven zeggen, want een dessert moest nog komen.
Inderdaad.
En je wilde je gastheer niet choqueren.
Mm-hmm.
Maar die hebben volgens mij zeker zich afgevraagd, what the fuck was hier de briefing van?
Ja.
Want dat weet ik nog wel, als ik een boek van mijn vader opensloeg, een Breugelboek, en dan zag jij, weet je wel, de val van Icarus.
Mm-hmm.
Dat was duidelijk, weet je wel.
Die nu niet meer wordt beschouwd als een Breugel, trouwens.
Ja.
Ja. Klaar. Dat is voortschrijdende kennis. Voortschrijdende kennis. Manfred Stellink heeft dat heel duidelijk gemaakt en de mensen in Brussel zijn niet goed gezien daarover.
Maar... Ja, de kinderspelen, is dat nog van Breugel?
Ja, dat is nog van Breugel.
Dat is nog van Breugel. Ah, wel, dat is duidelijk. Ah, voilà, ja. We zien hier de kinderspelen. We hebben de jagers in de sneeuw. Jij moet zeggen dat het niet meer van Breugel is. Hè?
Van Breugel.
Jagers in de sneeuw, voilà, dat is duidelijk. Boerenbruiloft.
Van Bruik.
Dat hing bij ons trouwens niet zo groot als dit, maar dat hing in de living ook. Zo, reproductie. Ah, ja, ja nee. Okay. Reproductie, hè.
Ja, ja.
Maar dan kwam er dus op bladzijde, ik weet niet, 48 van dat boek. En dan stond er dit. Ja. En dan dacht ik, ja... Wat is dat nou eigenlijk?
Ja.
Ik bedoel, is dat de goeie of is dat de slechte? Is dat... wordt die achtervolgd of achtervolgt die iemand? Of je zoomt in op al wat je ziet en al wat er gebeurt, maar je begrijpt de briefing niet. Eigenlijk, ja, letterlijk.
Ja.
Zo van, Pieter, top, coloratuur, eikenhout uit Litouwen.
Ja.
Je weet, Plankaart is daar gaan wonen, hè?
Ja.
Om daar hout uit Litouwen...
Ja, ja, ja. Dat er is een breugelconnectie met...
Ja, er is een breugelconnectie met Eddie Plankaart. Maar leg ons nu eens uit wat... Maar tezelfde tijd denk ik... Goh, misschien is dat mijn... Is dat ook een eigentijdse reflex van te willen weten wat dat iemand ergens mee wil zeggen.
Dat vind ik interessant dat je dat zegt, ja. Want er was iemand in de zaal met een van de sessies, ik denk met Pascal Platel, waar dat de verbeelding nogal welig tierde, heel typerend van Pascal. En die mevrouw die vroeg aan mij, nadat we het gesprek hadden gehad, maar leg mij nu eens uit, want ik ben eigenlijk niet tevreden, leg mij nu eens uit waar dat schilderij nu echt voor staat. Hè? Alles. Wat is dat allemaal? Wat stelt dat voor? Er moet toch wetenschappelijk onderzoek zijn dat heel duidelijk maakt waar het allemaal voor staat. Dus ik zeg tegen die mevrouw, kijk, ik denk dat ik daar heel veel over gelezen heb. Natuurlijk, ik kan niet alles lezen, maar ik heb er heel veel over gelezen. En er is geen enkele theorie, laat ik zeggen, van kunsthistorici, die het doek volledig kan duiden. Dat gaat niet.
Ik voel me direct al een pak slimmer.
Ja, ik doe het gewoon uit therapeutische redenen.
Ja.
Dus... wat wil dat eigenlijk zeggen? Want ik vond dat heel merkwaardig dat die vrouw, en die zei dat heel oprecht, ik begreep het ook, hè, die zegt van, er moet toch wetenschappelijk onderzoek zijn. Dat is al een heel interessant, omdat we heel weinig weten over Breugel. Ja, Leni Witt heeft een krachttoer gedaan, die heeft een biografie geschreven over Breugel, maar eigenlijk op heel weinig, op heel weinig materiaal. Dat is al één. Twee, dat gesprek heb ik met Gaia Schoeters, het eerste gesprek dat we hier hebben gehad vanavond. Hey, het verschil tussen... Zij is bijvoorbeeld geïnteresseerd in Caravaggio, 17e eeuw barok, waar dat je elke symboliek, of toch veel van die symboliek, heel goed kunt duiden. Wel, van die 16e eeuw, we weten echt te weinig.
Mm-hmm.
Meer nog... En dat leg ik sowieso graag voor. Zou het niet kunnen dat vanaf het moment dat je het gevoel hebt dat je het schilderij volledig doorgrondt, en dan bedoel ik in detail, hè, dat staat voor daar, dat staat voor daar, dat het dan er niet meer is. Ik bedoel dat het dan gesloten is, dat het niet meer leeft. Dat te veel kennis, of te veel gesuggereerde kennis,
mm-hmm,
ook niet echt helpt bij dit schilderij.
Nee. Verschillende dingen. Ik moet ook een beetje denken, ook met wat je nu zegt, aan... Het heeft ook wel iets van Lucy in the Sky with Diamonds.
Ja.
Weet je wel? De Doelegriet.
Mm-hmm.
Je weet... Picture yourself in a bubble, plasticine porters en blablabla. En dan Lucy in the Sky with Diamonds. Niemand heeft ooit geweten wat dat eigenlijk...
Ik dacht LSD.
Maar... Ja, dat was zo'n theorie, omdat Lucy in the Sky with Diamonds... En dan zei iemand, zie je wel, LSD. Maar volgens John Lennon zelf was dat een van de 1000 theorieën à la Paul McCartney. Is eigenlijk dood en vervangen door een lookalike. En als je die plaat achterstevoren draait. Dus het heeft ook iets van dat soort ontplofte droom. Het is eigenlijk een droom. Hoe dat je droomt, eigenlijk.
Hmm. De logica van een
droom. Ja, het ontbreken van de logica.
Het ontbreken van de logica van een droom.
Ja, je komt in een droom, kun je toch ook... Je komt ergens binnen en je ontmoet je vader, maar die mens ziet er helemaal anders uit. En toch weet je, dat is je vader. En die verdwijnt ineens in zo'n klein keldergatje. Op een of andere manier kan die er toch in. Dat en Indiëndroom lijkt het allemaal. Dat gevoel krijg ik wel een beetje ook, niet alleen bij dit schilderij dan, maar wel bij Bos eigenlijk nog meer. Mm-hmm. Ik heb dat niet bij Jagers in de Sneeuw, dat is ook heel overzichtelijk.
Ja.
Ik denk ook dat eigenlijk, ik weet dat ik vloek in de kerk, maar volgens mij is dat eigenlijk van Jeroen Bos.
Deze?
Ja.
In een teletijdmachine dan, 80 jaar later.
Ik weet het niet, maar op zijn minst van een Hollander.
Wacht.
Op zijn minst. En dat zeg ik omdat het ook zo dat moralistische heeft. Namelijk, ik weet niet wat dat wil zeggen, maar ik voel wel dat het mij iets wil zeggen.
Wel, dat was mijn vraag. Weet je wel? Want als het een droom is, hè, als je het zo beschrijft als een droom, ik heb het gevoel dat het wel degelijk iets dwingend wil zeggen. Alleen is het heel moeilijk om dat onder woorden te brengen. Maar ik heb wel het gevoel, er zijn natuurlijk wel mensen die naar dat werk hebben gekeken en die zegt, zelfs Karel van Mander, de drollerieën, de komische figuurtjes die er allemaal... Het is zo'n grappige Pierre de Drol. Hij maakt van alle drollerieën. Hij is een soort van komisch talentje. Maar bij dit schilderij heb ik toch echt het gevoel van, ja, er zijn natuurlijk een heleboel vreemde elementen, maar dit wil blijkbaar bij mij toch, zo komt het toch binnen, iets zeggen. Het betekent iets.
Dat is een interessante paradox natuurlijk, want in de mate dat hij iets wil zeggen, is hem grandioos mislukt natuurlijk.
Ja. Inderdaad.
Ik zeg dat ook wel eens tegen imams, als de sfeer goed is alleen. En als ik ze echt goed ken.
Ja.
Die zeggen mij, de Koran, dat is het woord van God en dat is een boodschap voor alle mensen van alle tijden. Dan zeg ik wel eens, eerwaarde heer imam, waarom is dat dan zo onduidelijk? Als hem echt iets wou zeggen, zeg dat dan gewoon, weet je wel. Dus in de mate dat het gewoon een spielerij is of een gevoel, want iets willen zeggen, dan bedoelen we eigenlijk iets rationeels willen zeggen. Want uitdrukking geven aan een gevoel is ook iets willen zeggen, maar dat bedoelen we niet als we zeggen iets willen zeggen.
Ja.
Begrijp je?
Ja, ik snap wat je wilt zeggen.
Het is expressief. Ja, ja, ja. Maar als iemand vraagt, wat wil hij nu eigenlijk zeggen, dan wilde eigenlijk zo de rationele samenvatting.
Ja.
Wel, dit is een aanklacht. Dat wilde eigenlijk horen. Dit is een aanklacht tegen het losbandige geweld halfweg de 16e eeuw.
Ja.
Dat wilde eigenlijk horen.
Ja.
Maar misschien is wat hij wil zeggen dit punt. Want alle woorden die dan na dat punt komen, dan zou men het misschien wel in woorden gezegd hebben.
Ja, het is een schilder, hè? Waarom zou hij zich dan
woorden... Ja, nee. Wat is een schilder?
Ja.
Het is iemand die wat hij kwijt wil in een schilderij giet. Een schrijver doet dat met zijn pen. Maar heeft de schrijver meer te zeggen dan een schilder?
Niet noodzakelijk. Of je drukt die op een andere manier natuurlijk uit. Wat sowieso merkwaardig is in de 16e eeuw, is dat die rederijkers, die schilders, dat die elkaar natuurlijk... merkwaardig, dat die elkaar kennen, dat die waarschijnlijk wel invloed op elkaar hebben. Het is een schilderij van 1563. En wat mij er ook zo aan frappeert, dat was eigenlijk... Ik ben dus een romanschrijver die zich afspeelt in die periode, in de 16e eeuw in Antwerpen. En mijn openingsvraag die moet altijd, vind ik, naïef zijn. Ik bedoel, ik heb nog niks gelezen, ik heb me nog niet helemaal voorbereid. Mijn openingsvraag voor mijn roman was, hoe is het mogelijk dat Breugel in 1563, op het moment dat Antwerpen echt king of the world is, bij wijze van spreken, komt heel veel geld binnen, de handel gaat heel goed, er is een soort van relatieve vrede, dit schilderij maakt. En dan, maar dat is natuurlijk achteraf bekeken, 3 jaar na dit schilderij breekt hij een beeldenstorm uit en veranderen de lage landen quasi totaal. Er gebeurt van alles en nog wat. Een spanning die hij misschien toch al moet hebben aangevoeld op een of andere manier. Want er is dus die stad, als je zijn werk... En het is geen eerlijke vergelijking, maar een van de echt heel populaire schilders van die periode, Frans Floris, die een echt renaissance, Italiaanse renaissance schilderijen maakte. Hey, dat is iets totaal anders. Dat is echt, echt groot. Dat is een groot verschil tussen Floris en Breugel. Breugel lijkt een heel eigen visie te hebben. En die is toch nogal donker. Heb ik het gevoel.
Dat is waar. Maar je mag het ook nooit vergeten. Enfin, ik probeer me dat soms in te beelden. Je had toen geen films. Je had geen videoclips. Je had geen...
Niet de beeldcultuur die...
Jimi Hendrix vervormde gitaren. Je had zo'n, vergeleken bij vandaag, beperkt arsenaal om een gevoel uit te drukken. Au fond. Dus misschien als Breugel vandaag had geleefd, had dit misschien geen schilderij geweest, maar een performance of een installatie.
Of een game.
Of een game, of een... Ja.
Ja,
het is in ieder geval, maar dat is ja, ook bij Bos zo, het is ook gewoon, denk ik, een soort protest of een soort afrukken van alle verhullen, al wat de ware aard van de mens moet verhullen. Weet je wel, de deugdelijkheid en de stijfheid en de burgerlijkheid. Het is toch een beetje alsof Breugel zegt, een mens, dat is dat, dat is een gat met een lepel.
Dan is het echt een onthulling van wie dat we zijn als menselijk, als mens in die 16e eeuw. Ik kan er mij absoluut iets bij voorstellen. Een onthulling, dat zijn we eigenlijk.
Ja.
We zijn niet meer dan dat.
Wat eigenlijk in die zin zijn een tijd ongelooflijk ver vooruit was, omdat eigenlijk pas bij eind 19e eeuw zijn we dat echt systematisch gaan doen.
Mm-hmm.
In die zin, Nietzsche, weet je, we zijn eigenlijk alleen maar uit op macht. En Freud, we zijn eigenlijk alleen uit op seks. En Marx, alles is geld en economie. En... Dus heel de illusie van de mens als een toch een soort naar Gods gelijkenis geschapen wezen, een edel wezen, weet je wel. En dat heeft wel stront en er is wel wat stank en dingen, maar dat is eigenlijk zijn... De mens is vooral geest, weet je wel. En als ik dit zie, dan denk ik, nee, de mens is ook kakken en pissen en graaien en steken. En, ja. Weet je wel?
Ja. Ja, wat je nu zegt, doet mij denken aan dat schilderij dat Breugel heeft gemaakt in dezelfde periode. De triomf van de dood. Waarbij dat je in feite ziet dat de dood iedereen meeneemt. En wat het ontstellende is van dat schilderij, vind ik nog altijd, is dat het laatste oordeel niet aanwezig. Christus, niet aanwezig. God, connaît pas. Als je naar dat schilderij kijkt, dan zie je dat de pelgrim, die zoveel keren naar Compostela en naar Rome en misschien naar Jeruzalem is geweest, die al die, laten we zeggen, badjes heeft gehad van al die pelgrimsplekken, hè, op zijn hoed, hè, al die pelgrims.
Stickers op de gitaarkoffer.
Dat, hè, verschrikkelijk godsvruchtig, ik ben daar geweest, ik heb daar opgetreden, dood. Ik kan me niet schelen, gast. Hop. Snijdt zijn keel over. Dat vind ik zelfs het meest aangrijpende fragment van heel dat schilderij. Mm-hmm. Dus dat die pelgrim, die van alles en nog wat heeft gedaan om godsvruchtig te leven, bam, gedaan, je zit dood. Dus die dood is ongenadig en die is er overal. En dat laatste oordeel is niet aanwezig. Maar zo... Wat je... Ik probeer mij voor te stellen om in een universum te leven waar dat God zo aanwezig is dat het de werkelijkheid is. Dat God is overal.
Mm-hmm.
En ik heb het gevoel dat Breugel, net zoals ik het gevoel heb dat de Griet precies wilt ontsnappen uit de schilderij, dat Breugel op een of andere manier, zelfs met de triomf van de dood, misschien met deze schilderij ook, op een of andere manier wilt ontsnappen aan die religieuze werkelijkheid, wat alles opgedeeld is, wat je een moraliteit hebt, goed, kwaad. Hier, wat is hier het goede en wat is hier het kwade? Wat is hier religieus conform? Ik bedoel... En om aan te geven ook gewoon wat ik probeer, als mensen dan vragen naar mij van oké, maar wat was dat dan? Die werkelijkheid, als God als werkelijkheid in een samenleving. En maar wat zouden we dat vandaag kunnen omschrijven? Dan zeg ik al het meestal plat. Geld. Geld als werkelijkheid. Geld als iets dat een werkelijkheid voortdurend genereert. Zonder geld geen werkelijkheid. God, zonder God geen werkelijkheid. God die heel een tijd in die samenleving werkelijkheid genereert. En dan zie je dit. En dan vraag ik mij af. Waar is God? Waar is heel dat religieuze aspect? Allee, ja. Ik weet niet. Zie jij het ergens? Ik zie het niet.
Nee. Dat klinkt heel zinnig wat je daar zegt.
Ja, ik probeer daar zelf nog wat over. Ik weet niet of dat zinnig is, eigenlijk. Maar ik probeer daar zelf.
Maar je hebt natuurlijk inderdaad veel dingen die toen bestonden en die, omdat je zegt van hey, God, dat is dan geld. Je hebt veel dingen die eigenlijk bestaan, maar dan in een beetje hedendaagse, gesublimeerde, een beetje beschaafdere vorm zo.
Wacht, dat moet een voorbeeld geven, want het is iets te vaag voor mij.
Ah, wel, een voorbeeld is de kruistochten.
Ja.
Dat is eigenlijk hetzelfde gevoel, trust me, als je met een groepje in Mechelen-Noord, industrieterrein, op een tourbus stapt.
Ja.
En die vertrekt. Als dat de eerste keer gebeurde, wist ik, zo voelden de kruisvaarders zich. We rijden nu naar de Einder, naar een vreemde stad, en we gaan die gewoon letterlijk innemen. We take no prisoners. Weet je wel?
Ja.
En je zegt dat ook letterlijk. We gaan München plat spelen.
Plat
spelen. We gaan er niet weg voordat ze zich hebben overgegeven van ja. On to the next.
Ja.
Met andere woorden, rockgroepen en rocktournees, dat is eigenlijk een goede, dat is de hedendaagse vertaling. Dankzij rocktournees vloeit er geen bloed. En mm-hmm. Dus een elektrische gitaar is ook gewoon een wapen. Mm-hmm. Is ook,
Ja, maar wacht, als we het hebben over religieuze context, want jij hebt de kruistochten bestudeerd, hè? Toch? Je hebt er een programma mede rondgemaakt. Ik heb een boek gelezen, ik ben nu de titel kwijt, over die eerste kruistocht. En wat mij er erg van fascineerde, was dat die mensen die deelnamen aan die eerste kruistocht er absoluut van overtuigd waren dat binnen een paar jaar het laatste oordeel zou worden uitgesproken. En toen dachten ze natuurlijk van, er is geen betere plek waar we kunnen zijn als Jeruzalem. Om dat laatste oordeel, de big showdown, God die over ons allemaal een oordeel uitspreekt, om net daar te zijn, waardoor, ik zeg het, het is een beetje gênant, want ik weet niet meer wie het boek geschreven heeft, maar in ieder geval die auteur, want ik heb het niet meer verder kunnen lezen, omdat ik het echt, ik vond het te heftig ook op een bepaald moment, wat al voor mij al wat wil het zeggen. Die mannen die waren zo geobsedeerd door die apocalyps, door het laatste oordeel, maar apocalyps is misschien dan toch nog iets anders, het laatste oordeel, dat die dachten, ons is alles geoorloofd. Dus die begonnen al te verkrachten en te vermoorden in Europa, nog voor dat ze nog mooi met dan bij wijze van spreken hadden gezien. Want ze dachten van, op dat punt, als we daar komen in Jeruzalem, dan zijn we op het juiste moment en dan gaan we eens goed biechten. En dan is het oké. Dat is dat religieuze.
Dat is waar, maar volgens mij is die mens toch niet echt heel goed op de hoogte geweest.
Oké.
Want je had dus die millenniumkoorts. Hmm? Je had in de aanloop naar het jaar 1000. Mm-hmm. De eerste kruistocht is
daarna.
In 1096.
Ja.
Maar dus, het was een beetje zoals bij de millenniumbug met de computers. Wij dachten ook dat als het jaar 2000 kwam, dat de wereld toch een beetje niet ging vergaan, maar toch in het 100 lopen, want al die computers zouden niet weten, is het nu 2000 of die nulletjes en die enetjes, dat ging mislopen. Dus in de aanloop naar het jaar 1000, mensen waren ervan overtuigd, het jaar 1000, dan komt Christus terug, dan is het gedaan. En het jaar 1000 passeerde en er gebeurde niks.
Ja.
En dat was een geweldige bummer.
Ja, maar dat kwam heel snel een nieuwe datum.
Ja, er zijn altijd, er blijven nieuwe datums komen. Ja. Hè? Mensen blijven ook schuilkelders inrichten en zo met wifi. Maar er was integendeel een soort gevoel Maar goed, ik hou ook, dat zijn allemaal van die projecties. Hè. Bedoel, op het jaar dan 1034. Er was zoiets van, oh nee, we gaan toch nog een tijdje moeten voortdoen. Zo, hier ja. Er was eerder even een terug naar... Het is niet, laatste oordeel, nog niet voor nu. En die motieven van die kruisvaarders, die waren zeker ook een soort, wat we vandaag zouden noemen, opgehitst religieus etnocentrisme of zo. Of wat is dat? Religiocentrisme. Zo van, wij zullen de christenen niet laten... Maar ook iets heel banaals, namelijk... er waren veel te veel zonen en er kon er maar één de boerderij erven. En er kon er maar één het kasteel erven. En tegen die andere werd gezegd, jongens... Ja. Lots more castles.
Ja, ja.
Die richting. Daar niet, daar is de zee. Daar is de Engeland, maar dat is problemen en zo. Ja. Maar gewoon naar ginder. Daar ligt werkelijk. En dus elk van die warlords, zouden bijna kunnen zeggen, dat waren allemaal zo Boudewijn van den Daar en graaf. Ja, die veel van die mannen stopten ook onderweg. Zo van, ik vind het hier wel goed. En die stichten dan in Turkije of in Armenië een nieuw koninkrijkje. Liet zich adopteren door de plaatselijke vorst, kinderloze vorst. Zo van, als ik nu eens...
En pak trouwens een kasteel in.
Nee, zonder bloedvergieten of slag of stoot. Van die oude vond dat dan tof. Ja, dat is een nieuweling, nieuw bloed. En, er is trouwens een geweldig... In een kroniek wordt dat beschreven hoe dat een broer zelfs van Godfried van Bouillon, zo'n Armeense vorst, de adoptiezoon... wordt en de plaatselijke traditie van adopteren moet ondergaan. En die traditie schreef namelijk voor dat de vader in een lang wit gewaad dat moest opheffen, die een adoptiefzoon moest daaronder kruipen en dan moesten ze elkaar dus vel tegen vel omhelzen. Wat dus in dit geval eigenlijk twee volwassen... Wij zouden zeggen...
Wel een schoon,
bears waren.
Het is wel een schoon. Ik ga hem terug naar dat schilderij eigenlijk.
Ja, ja. Nee. Mag ik, voordat we... Want ik weet uit ervaring hoe de tijd vliegt, ook al denkt van we hebben heel veel... Wat ik ook op een of andere manier, ook natuurlijk omdat hij een album heeft met die naam, de Dulle Griet, Willy van der Steen, Suske en Wiske.
Ja.
Willy van der Steen is dat voor mij een van de grote genieën is, plastische genieën van ons. Allee, in de kanon moet je voor mij... dik in de top 10 staan.
Daar ben ik het mee eens.
Omdat heel veel van de dingen die hij gebruikt, bewust of onbewust, zijn ook zo van die amorele... De bokrijders of zo, weet je wel? Of die een brullende berg. Of, dat zijn ook... Dat is zo... niet moraliserend. Dat heeft zo datzelfde van... Ja, wat is dat hier eigenlijk zo? En zet eigenlijk ook... Je hebt dat zelf trouwens. Ik moest eraan denken. Ik weet niet of je noemde je lambiek in wil. Als je de Antwerpse essentie, de Antwerpse ziel beschrijft. Van de Antwerpenaar. Die combinatie van
ik denk dat ik
grootspraak
het
over... en een klein hartje.
Ja, ik denk dat ik het inderdaad over lambiek. Dat weet ik niet meer zeker. Maar ik heb het zeker over lambiek. Maar ja, inderdaad, zit er bij mij ook heel diep in.
Maar het universum, ik wil maar zeggen, dit universum ligt ja, op een of andere manier. Is Willy van der Steen daar ook een erfgenaam van?
Dat voel
ik... Dat big bellumke zo, die hersenen van Lambiek, die dan zo ineens levend worden. Soms heeft dat ook iets... Of Tante Sidonie, die ineens zo half gans wordt. Weet je wel, gelijk als zo deze hier, met een biertonneke met pootjes. Zeker de oude Willy van der Steen in het begin had zo bij momenten iets heel luguur. Wat dat als kind ook echt schrik van kreeg.
Ja.
Weet je wel, van die...
Ja, dat ken ik echt...
Viezige dingen, de zwarte matan.
Dus het is een ja, als erfgenaam, dat zie ik ook wel zitten, maar...
Het is een voorafname op Suske. De Dulle Griet is een voorafname op Suske en Wiske.
Maar als ik denk bijvoorbeeld aan het gelijknamige album, De Dulle Griet van Van der Steen, daar heeft hem wel een serieuze morele les te vertellen. Hij maakt dat album tijdens de Vietnamoorlog. En hij klaagt eigenlijk... het oorlogszuchtige aan in de mensen. Dan gebruikt de Dulle Griet daarvoor om dat te doen. Maar ondertussen hebben we natuurlijk ongelooflijk veel lol gehad als tienjarige door te lezen wat die Dulle Griet allemaal doet en wat voor verschrikkelijke trucken dat ze doet tegenover die, Er is een soort van vertelkracht. Ik zie wel heel erg de link. Maar het is natuurlijk ook iemand zoals Van der Steen. Eigenlijk een soort, raar soort volksopvoeder, op een of andere manier. Hè. Die probeert die kinderen in contact te komen met... Dat was Koen Filet hier, die ook zei van... De eerste keer dat ik in aanraking ben gekomen met de Dulle Griet is natuurlijk via die strip van, mm-hmm. van Willy van der Steen. Hè. Je krijgt een soort van volksverheffing dat die mensen heeft gedaan, op een of andere manier. En dan...
Ik had die, het is van 66, hè, de Dulle Griet, 1966.
Denk ik, dat ben ik dan niet zeker.
Maar. Ik had dan een dikke boek, de Breugelboek, al op de living ontdekt. Dus mijn eerste kennis was wel het origineel.
Jij hebt eerst het origineel gezien en dan de strip gelezen.
Ja, maar dat is zo een van die herinneringen die... Zo,
die door elkaar...
Ja, weet je wel. Dat kan even goed projectie zijn, want ik kan mezelf dat wijs maken of...
Ja.
Want de Dulle Griet, het album, eindigt dat ook niet dat er op het einde zo heel veel Dulle Grietjes rondlopen?
Ja.
Zo?
Ja, ja, ja. Ja. Ja, die zitten allemaal in dat kistje.
Ja, ja, die komen uit dat kistje. Ja. Juist, juist.
Die zitten allemaal in dat kistje.
Komt helemaal terug.
Ja. Maar hij geeft daar in... Bij... Wat ik zo fascinerend vind van Van der Steen, is dat de Dulle Griet is een heel, heel agressieve figuur. Maar als je kijkt naar het schilderij, en daar zijn we vandaag... Tijdens de vorige sessies al een paar keer op uitgekomen. Die figuur zelf, de Dulle Griet, die straalt niet zoveel agressie uit.
Wel, je kunt het daar... Het is een beetje de Mona Lisa van Peter Bruegel. Je weet ook niet, die Mona Lisa, is die nu aan het glimlachen? Is die nu aan het... Welk gevoel...
Het ambiguë.
Wat komt er uit die blik nu? Welk gevoel spreekt er uit de blik van de Mona Lisa? Dat kun je ook niet... Dit kan eigenlijk zowel bloeddorst zijn,
ja,
als radeloosheid, omdat ze op de hielen zitten. Dat gezicht kan alle twee zijn. Voor mij.
Ja.
En alles wat ertussen ligt. Wat ik er straks al zei, is ze slachtoffer of dader? Is zij iemand die nog redt wat er te redden valt? Misschien is het iemand die gevlucht is en nog net mee heeft geschaard. Zo, dit moest ik nog redden, hier zitten mijn... foto's van vroeger in.
Ja.
En nog wat eten voor onderweg. En,
ja,
en voilà.
Of... En dat is het wapen dat ik vond?
Ja, of dat thuis...
Verdedigen.
Ja, dat thuis... Ja. Of is er iemand op strooptocht? Als het de bedoeling was dat duidelijk zou zijn, dan is Peter Bruegel grandioos mislukt.
Ja, het is ambigu, hè?
Ja, dat is een duur woord om te zeggen... Man.
Wow, dat is helemaal drie lettergrepen.
Ambigu.
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 Dus jij zegt... Hij zegt van alles, maar hij zegt het niet goed.
Weet je wat... Ja, zo zouden... Zo zouden de stelling van
Sorry,
Leijers...
Sorry dat ik dat zo pijnlijk bot zeg.
Zo laat
stelling van Leijers...
De stelling van Leijers laat zich zo samenvatten.
Ja. Hij zegt van alles, maar zegt het niet goed genoeg.
Wat dat eigenlijk... Een van mijn gedachten die door mijn hoofd gaan en die dan voor mij het meest blijven hangen, dat is... Je moet je eens voorstellen dat je vandaag een briefing krijgt, zoals Bruegel toen. Beste Jeroen, stel nu dat je een schilder waart. Maak de schilderij waar dan mensen over 450 jaar nog altijd zich het hoofd over zullen breken. Fuck. Wat zou hem daarmee hebben bedoeld? En tegelijkertijd het een waardevol kunstwerk vinden, want er is heel veel wat dat vandaag gemaakt wordt, waar ze binnen 450 jaar van zullen zeggen what the fuck was daar de bedoeling dan? Ja, ja, maar tegelijk wordt het algemeen erkend als een meesterwerk.
Dat de tand is... Ja, het schilderij heeft verschrikkelijk veel meegemaakt. Alleen weten we daar heel weinig over, wat het schilderij allemaal heeft meegemaakt. We weten eigenlijk vrijwel niks wat er is gebeurd sinds dat het is gemaakt.
Ik weet zelf niet, bijvoorbeeld, heeft Bruegel, koesterde hij dat zelf? Heeft hij dat ooit... Of was dat één van de 20 die tegen de muur stond? Of weet je dat?
Dat lijkt mij... Er is één frappante anekdote over het leven van Bruegel, in hoeverre dat dat waar is. Maar de anekdote is dat als hem op zijn sterfbed ligt, dat hem aan zijn vrouw vraagt om een paar werken te vernietigen. Dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Hè? Dus direct al een scenarist van die neemt direct al een film, bij wijze van spreken.
Ik ben toevallig vorige week in Aalst gaan kijken naar het toneelstuk van Lisa Boa Albrechts.
Ja.
En dat begint daarmee.
Ja.
Met die scène.
Ja. Ja. Het vernietigen van... Ja, ja, natuurlijk prikkelt dat ook een theatermaakster. Ik begrijp dat ook. Ja.
Nee, het was zo. In het theaterstuk was het... Hij zelf is stervende, maar heeft nog de kracht en de goesting vooral. Want ik denk, wie heeft er goesting op zijn gevoel van het is gedaan? Om nog in zijn atelier een hoop op een brandstapel te gooien. En zijn vrouw ligt daar de dulle griet uit van...
Ja, dat is juist. Ik heb het stuk ook gezien.
Ik denk zoiets van... Ik weet niet of die polis van de levensverzekering in orde was, maar ja. Het zal toch alvast maar dit...
Ja. Maar het is iets typerend natuurlijk. Hè. Dat blijft ook hangen bij mensen. Verhalenvertellers vinden dat. We weten dus niet, is dat echt gebeurd of niet? Ik denk ook dat het Karel van Maander is, zeker, die het zegt in zijn schilderboek. Dus, maar het zegt wel iets natuurlijk over de kracht van zijn werk. Ik blijf er gewoon ook gewoon over nadenken, gewoon 3 jaar daarna... Breekt je beeldenstorm uit, worden de verschillende schilderijen vernietigd. Uiteraard. Hè. Er is een grote... die woede is er al een hele tijd. Beelden worden vernietigd, schilderijen worden vernietigd.
Kijk, Willy van der Steen heb ik al genoemd. Maar dit... Kijk, dat dit een schilder is afkomstig van een volk van striptekenaars, dat is ook zo duidelijk voor mij. Weet je wel?
Dat moet je nog even uitleggen.
Wel... Wat is een strip? Dat is op een soort kolderesque, ludieke manier de mens of een figuurtje creëren waarmee je eigenlijk de mens zijn kleine kantjes laat zien.
Toont hoe dat de mens is.
Ja. Of dat dan nu de champetter in de kapoentjes of weet je wel, of hoe heet hem, Gaston Lagaffe, de
Guus Vlater.
Ja, ik gebruik het door elkaar. We worden terug een unitair Belgen, dus ik zeg ook...
Ja, ik heb de memo gekregen. Ja.
Maar dus in die zin is dat voor mij ook een uitbeelding van als er zoiets zou bestaan als, weet je wel, zo onze volksaard, ziel. Allee, dat is geen Japanse print.
Nee.
Ik zou nooit... Als iemand zegt, dit is... is gevonden in Japan, dat is van 1563 ongeveer.
Maar dan, zijn ze dan bezig over een gevoel van herkenning?
Wel, van herkenning van...
Van hoe dat wij zijn, heel specifiek.
Van de traditie waar je in staat. Allee, ik bedoel... Kijk, mijn vader was een tekenaar, karikaturist. Je leest zelf de strips. Je komt uit een heel beeldende cultuur. Ik zat in de kerk onder een preekstoel en dat waren allemaal engeltjes. En je kwam buiten en de duiveltjes. En je kunt je niet voorstellen hoe figuratief onze leefwereld was. Van langzaam minder is. Ze doen dat niet meer. Zo, weet je wel, reliefjes en engeltjes binnenin een huis en zo. Alles is strak nu. Maar zeker in de tijd van Breugel en de eeuwen daarna, dat was Alles was menselijke, dierlijke, engelachtige figuren en ook vaak helemaal niet verheerlijkend. Allee, als je bovenop een paar verdiepen van de Notre-Dame en je gaat daar eens goed kijken van hoe zien die figuurtjes eruit, dat is ook redelijk... Dat ligt veel dichter bij dit dan bij zo'n engel van Botticelli. Dus die... Dat genadeloos... Ik zou bijna zeggen... Misschien zegt van hoe moeten een Vlaming of dit volk of de mensen die hier leven, die hebben toch een geweldige no-nonsense en gedenk dat wij allemaal maar boerenlullen zijn. Denk niet dat wij hebben geen soort van het edele ras van de. Met alle respect en zingen, maar als je in Turkije komt en je hoort daar Turken over Turkendom, dan denk je van, zijn die al halve goden of zo? Wij kwamen op onze rossen uit de steppen. En de Turken en de Turkse natie en de Turkse...
Dus je ging het over het relativerende.
Het relativeren en het niet echt in zo... al wat daarboven... Kijk, ik heb veel gereisd in de moslimwereld. Het eerste, als je dat doet, het eerste wat je van verbijsterd staat, is... Ik ken niemand Zelfs de slotzusters in Brecht niet, die zo hard geloven als elke gemiddelde moslim. Als Annemie Struijf in het slotklooster aan Brecht, in Brecht voelt. Maar voelt jij soms de nabijheid van God? Dat zegt zo een slotzuster die al haar hele leven daaraan wijdt. Die zegt dan, heel soms voel ik... Weet je wel, ah, ja. Zo. En twijfelde soms. Ah ja, natuurlijk. Natuurlijk, ja, zo. Ik kan u zweren, als je in een Koranklas in Cairo vraagt... Zijn er hier mensen die wel eens aan het bestaan van Allah twijfelen? Dat is het einde van uw bezoek. Weet je wel?
Ja.
Waarmee ik wil zeggen... En ik vraag me dat ook af, eigenlijk, van hoe... Maar dat is nog een ander onderwerpje. Wij hebben altijd de neiging om onze psychologie te projecteren op eerdere tijdvakken. Soms heel recente tijdvakken. En ons dan af te vragen, hoe is het mogelijk dat niemand... Allee, bij die kolonisatie, dat niemand... Weet je wel, en dan denk ik, goh, binnen 200 jaar vragen ze zich misschien af, hoe is het mogelijk dat die mensen in 2020 nog vlees aten? Ja. Wij projecteren onze morele categorieën probleemloos op 50, 100, 500 jaar geleden. Waarmee ik wil zeggen, of mij afvraag gewoon ook, en al meteen zeg dat ik het niet weet, hoe een mens in 1563 tussen dessert en koffie naar zo'n schilderij keek. Was dat... Amai, dat is vreed. Of was dat... Ja, dat is wat je ziet. Als je op een gemiddelde afternoon door de camper rijdt, dan... Ja, nee. Begrijp je dus... De categorieën waarmee dat die mensen daarnaar kijken en... Ik bedoel, echt... Vergeleken bij Bos is het nog niet echt gruwelijk. Er zijn veel gruwelijker dingen.
Ik vind dat je getuigt van een hele koppige, doorgedreven relativering. En ik denk dat ik het ook wel snap.
Een relativering van wat?
Van wat de mogelijke betekenis zou kunnen zijn. Dat het een raadsel blijft en dat wat we er ook op projecteren, en wat voor betekenis ook, dat we er ook op zouden kunnen projecteren, dat het altijd, dat we moeten, allee, dat je beseft dat het altijd relatief is. Altijd. Dames en heren, Jan Leijers. APPLAUS.